Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We komen live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motley, dan zie je ons hier live zitten. En die videoregistratie die vind je dan weer na de hand op YouTube of op Artube. Kijk op artube.nl. En luister je liever, dat kan natuurlijk ook, dan kan dat via podcast of de website van Mr. Motley. En behalve mijn hoofdgast zit tegenover mij nog een kunstenaar. En die gaat in beeld reageren op wat we hier zeggen. En deze week is dat Wisse Ankersmit. Hij is fotograaf en hij maakt hele inventieve collages. Ik ben heel benieuwd wat er uit zijn knipsels en handen gaat vloeien vanavond. Hij luistert dus naar het gesprek en hij reageert er visueel op. En aan het eind van het uur hoor je alles over een nieuw modemerk. Het Afrikaanse Aquaman, gemaakt in Ghana. Maar eerst mijn hoofdgast, Riske Hazekamp. Ze hield zich in haar fotografische werk lange tijd bezig met de constructie van gender. De manier waarop we ons gedragen en presenteren om aan te geven dat je in de categorie man of juist vrouw valt. Zo fotografeerde ze zichzelf als een All-American hero James Dean, maar ook, om te spelen met stereotypes en de kunstmatigheid van gender, zichzelf in een mannelijke rol, of in een uiterlijk mannelijke rol in ieder geval. En op een vergelijkbare manier bevraagt ze de laatste jaren ook andere sociale constructies. Dus niet alleen gender, maar bijvoorbeeld sociale ongelijkheid. In 2006 verhuisde ze naar Berlijn, maar sinds vorig jaar woont ze weer in Nederland. En blijkt er hier nogal wat veranderd te zijn in het maatschappelijke debat. Daar gaan we het over hebben. Welkom Risk.
Dankjewel.
Ik noem je in mijn inleiding consequent zij. En dat is eigenlijk omdat het praktisch niet mogelijk is om die woorden te vermijden. Die hij en zij. En dus word je ook gedwongen om te kiezen. Maar jij zei in het voorgesprek, in Berlijn was het heel gebruikelijk om bij twijfel of gewoon uit beleefdheid even van tevoren te vragen wat iemand liever heeft.
Ja, nou niet in heel Berlijn. Dat klinkt net alsof heel Berlijn bewust daarmee bezig is. Maar wel in de queer scene of in bepaalde plekken. Daar zijn mensen wel. Dan wordt een gesprek vaak begonnen met van hoe zou je willen worden aangesproken.
Ja, wat een goede gewoonte eigenlijk.
Ja, het is dubbel. Het is heel mooi. Het kan heel open zijn. Als de vraag heel open is, dan is het een hele mooie vraag.
Ja. Ja. Nou, laat ik hem bij deze vraag doen. Zou je aangesproken willen worden?
Ja, en dan is mijn antwoord dus ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. En dat komt omdat ik me niet comfortabel voel bij beide categorieën. Dus ik ben zo ver gekomen, zou ik het willen omschrijven, dat het maakt me echt niet meer uit. Okay. Ik heb heel lang gezegd van nou, ik wil graag vrouwelijk benoemd worden uit solidariteit en vanuit feministisch oogpunt. Er zijn ook heel veel mannen, of heel veel mannen, ja, god, daar ga je al. Hè. Het zijn allemaal van die begrippen waar je mee uiteen moet zetten.
Ja.
Maar als ze voor jou niet helemaal kloppend zijn, dan is het vrij lastig, omdat je de hele tijd moet switchen tussen dat perspectief van jezelf en dat van wat de buitenwereld denkt en hoe je dus gezien wordt.
Ja.
Ja, en dat blijft een soort eeuwig dilemma. En ik ben zover dat ik denk van, nou, het is eigenlijk ook heel mooi, omdat die verwarring, die geeft zoveel openingen. En als je dus inderdaad dat, als je dat in kan gaan zien en dat je je dus niet meer stoort, maar dat je denkt van, goh, wat een interessante verwarring kan er elke keer weer ontstaan, dan is het eigenlijk een hele fijne vraag. Dus doe wat je wil, het maakt me niet uit. Ik weet, dit is radio, mijn stem is zeker, ik heb geen zware mannelijke stem, dus ik kan me goed voorstellen dat mensen dan liever misschien zij zouden willen zeggen, terwijl ik denk tegelijkertijd denk, ja, waarom eigenlijk?
Ja, precies, want dat zijn natuurlijk ook constructen. Hè? Ja, daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar het idee dat je als man een zware stem moet hebben,
slaat helemaal nergens op.
Nee, dat is helemaal niet, bepaald.
Nee.
En moet er dan niet een ander woord komen? Zou dat een oplossing zijn?
Ja.
Zoals bij de wc's eigenlijk.
Ja, dit is, deze discussie is zo oud als. Oh, ik bedoel, ja, tuurlijk, maar ook heel lastig voor veel mensen, weet je. Ik merk gewoon ook de negativiteit die vaak, of bijna agressiviteit die vaak ook gepaard gaat met dit type discussie. En dat is gewoon zo zonde, omdat het zou ook een heel open debat kunnen zijn, of een heel open meer een vraag dan een soort dwingend iets of zo.
En,
ja.
Ja, daarom vond ik je voorzet heel mooi dat je zegt, hoe zou je aangesproken willen worden? Is ja. een heel beleefde manier, om een hoffelijke manier om ermee om te gaan.
Ja, en die ruimte ook geven aan andere mensen om je te interpreteren zoals ze willen. En niet gelijk dat als een soort van faux pas, of dat dat echt met opzet dan verkeerd wordt ingezet of zo. Nou ja, weet je, we zijn allemaal maar dat ene individuutje. We moeten elke keer weer zo om elkaar heen dansen en denken van, ja, klopt het nou wat ik zie? En ik kijk naar jou en ik ga ook allerlei dingen zitten bedenken van, ja, jij zal...
Uit van man natuurlijk.
Nou, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, ik denk ook, ja, het zal wel... Ja, voor mij ben jij visueel gezien in eerste instantie een witte man, maar ik zal het zeker moeten vragen of jij dat ook zo op die manier neer zou willen zetten.
Ja.
Anders zou ik, dat vind ik een beetje, weet je, dan, ja, dan wordt het zo scheef als alleen mensen die daar zelf... zelf vragen bij stellen ook daarover zouden mogen praten of zo, weet je wel. Zo van, ja. Laten we het alsjeblieft met z'n allen doen. En ik weet zeker dat iedereen wel ergens een plek heeft waar hij graag deel zou willen nemen aan het publieke debat.
Ja, ja, maar je zou ook kunnen denken, we doen het alleen als het afwijkt van een norm. Ja. Maar daar zit natuurlijk ook weer, dat is ook een heel beladen begrip, want dat maakt het raar misschien, wat je zegt, alles wat afwijkt van de norm, maar
ja, die norm die is natuurlijk heel erg discutabel.
Ja.
En het vervelende is, zodra de norm wordt, ter discussie wordt gesteld, blijkt dat er heel snel ook weer een soort nieuwe norm gemaakt wordt. Dus zelfs binnen allerlei subculturen of zo. Hè, binnen no time zijn er toch weer regels en afspraken.
Geef ze een voorbeeld?
Nou, even een positief voorbeeld bedenken, want ik zit gelijk dan. Positief voorbeeld. Het eerste wat in mijn hoofd komt is dan, dus dan niet zo positief, maar is gewoon het feit dat bijvoorbeeld een woord als queer zou inhouden dat je dingen niet vastzet. Dus dat je continu dingen blijft bevragen en dat je ook die openheid en dat open karakter van een scene of zo, dat je dat ook in stand houdt. Mm-hmm. Dat is bijna niet te doen. Dat kan helemaal niet. Zodra je mensen bij elkaar zet, gaan mensen zich vergelijken met elkaar, of je krijgt een soort uiteenzetting. En inderdaad, je hebt die verschrikkelijke constructies die gemaakt zijn, omdat we nou eenmaal visuele wezens zijn. Weet je, het zou natuurlijk iets heel anders zijn als we allemaal waanzinnig goed ontwikkelde geur hadden bijvoorbeeld. Dan hadden we hele andere categorieën gemaakt natuurlijk.
Ja.
Dus of alles auditief zouden doen, weet je. Dan ga je niet meer. Dan zouden we bijvoorbeeld die constructie van rassen, dat zouden we niet meer gedaan hebben. Want als we met geur zou je misschien een hele andere indeling maken van mensheid.
Hmm.
En dat vind ik altijd zo jammer, weet je. Dat er, ja, er wordt heel snel teruggegrepen op dingen die nou eenmaal zo zijn. En ik vind het zo mooi als je elke keer weer die vragen mag stellen vanuit een soort van dat je die dingen dus niet aanneemt. Dat je niet gaat zeggen van, ja, maar het is toch zo, want ik kan het toch zien of zo.
Yeah.
Het maakt veel dingen heel klein, terwijl ze heel complex en heel groot zijn.
Ja. Ja. En daar doe je onrecht aan als je dat niet, als je de openheid niet, als je dit niet op een kier laat voor al die andere mogelijkheden.
Ja, maar het is niet dat ik vind dat iedereen dat moet doen of zo, hoor. Maar dat is voor mezelf is dit wel een heel erg belangrijk iets. Dat ik wil graag op die manier mensen benaderen en ik wil op die manier ook die wereld bekijken, omdat ik hem gewoon niet zo goed snap.
Oké, nou laten we daar eens induiken, want ik wilde even een werk van je aanhalen uit 2011. Je maakte een reis door Amerika, net zoals schrijver John Howard Griffin in 1959 had gedaan. Die was een blanke schrijver die zichzelf door medicijnen, UV-licht en schmink zwart maakte. En hij schreef op wat hij tegenkwam. Nou, dat op zich is dat een ingewikkeld construct, want...
Ja, je pakt gelijk een hele moeilijke.
Ja,
dat, heel
ja
goed
daar, we maken het niet te makkelijk vandaag. Dat,
nee.
Dat is tegenwoordig heel controversieel. Want
super, super.
Ja, dat zouden we blackfacing noemen.
Absoluut.
Hè? Racistisch tafereel, ja. Waarin een witte acteur zich uitdost als een soort domme zwarte neger, eigenlijk nog voor de rassengelijkheid in Amerika.
Maar hoe zeggen we dat woord nog in Nederland?
In deze context leek het me wel.
Ah, ja, okay,
dat,
okay.
Ja, ja. Dat duidt hoe kwalijk, ja, volgens mij die rol was daar op het podium. Want het ging dus over toneelstukken waar inderdaad zwarte mensen niet op het toneel mochten. Mm-hmm. En dus zeiden witte mensen, dan schmink ik me en dan word ik een zwarte.
Nou, dit is blackfacing, hè?
Precies. Ja.
En dat is dus de vraag. Wat is dit? Wat is dit boek? Welke rol heeft het gespeeld? Wat voor man is dit, die schrijver? Hè? En dan nog eens een keer van wat doe je met elementen die subversief zijn en die ook niet goed meer. We hebben. Anachronisme. Dus dat het echt zo ontzettend bepaald is door de tijd waarin het gemaakt is. En dat je het bijna niet meer los kan koppelen daarvan. Dus dat je op geen enkele manier met het huidige weten is het zo klaar als een klontje dat compleet verkeerde methodiek was.
Ja,
en zo van ja, nu. Dat ja. Je denkt van nou, dat is toch gewoon, hoe kan die? Mm-hmm.
Maar laten we eerst even uitleggen wat het project is. Want
precies.
Nou,
mijn project was dus dat ik heb zijn reis, ben ik na gaan reizen. En ik ben wel naar diezelfde locaties gegaan. En ik heb eigenlijk, omdat hij heeft een voorwoord geschreven, erin zegt hij van, en daar was ik het dus ook niet meer eens, maar ik vond het een heel interessant statement. Hij zegt zo van, ik zou onderdeel kunnen zijn geweest van elke, en hij noemt daar het woord inferieure groep. En dan zegt hij, de details zouden verschillend zijn, maar het grote verhaal zou hetzelfde zijn. En dat is natuurlijk heel interessant. Dus ik dacht van, oh, oké. Dus als ik dit vertaal naar het transgender thema, wat gebeurt er dan eigenlijk?
Ja, en hij trok dus als witte, nog even om het verhaal af te maken, ja. Als zwart gesminkte trok hij door Amerika in de
1959.
Jaren 50, hè? Ja. Om te ervaren hoe het zou kunnen zijn om behandeld te worden als een zwarte in Amerika. En zo beschreef hij.
Hij is dat absoluut. Hij was onderdeel van dat is natuurlijk. Hij was echt een ally, dus een bondgenoot. Dus hij was onderdeel van die civil rights movement. Hij heeft ook, als je de biografie van die man leest, het is ongelooflijk interessant. Hij was 19, toen sloot hij zich aan bij het Franse verzet. Weet je, dus het is iemand die absoluut.
Moreel aan de goede kant zou staan, zou je zeggen?
Ja, wat dat ook mag zijn. Ja. Maar maar tegelijkertijd is het natuurlijk een heel complex iets. En wat ik zo interessant vond, is die uitdrukking van elke inferieure groep ondergaat dezelfde discriminatie of dezelfde confrontatie met die meerderheid. En ik denk dat niet klopt, maar hij is wel interessant.
Yeah.
En wat ik probeer in mijn werk is niet om een soort van statements te maken of om uitspraken te doen die ik zelf helemaal begrijp. En dat ik denk, ja, maar zo zit het in elkaar. Ik probeer juist werk te maken waar ik zelf ook verrast van ben. En waarvan ik noem het altijd maar een soort visuele denkprocessen. Dat ik dus blijf denken. En die werken, die gonzen maar door. Want dit werk wat je nu aanhaalt, dat is iets waar ik nog steeds mee bezig ben. En ik krijg mijn vinger er niet goed onder wat dat nou precies is. Want ik heb daar dus visueel als man rondgereisd, witte man. Mm-hmm. Toen hij als ogenschijnlijk zwarte man ging rondreizen, heeft hij ook niks veranderd. Dus niet zijn stem, niet zijn kleding, niet zijn naam. En dan zeg ik tussen hele grote aanhalingstekens alleen zijn huidskleur. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb mijn stem niet veranderd. Ik heb niet mijn houding of ben niet heel breed gaan lopen of zo, of dat soort onzin. Ik heb alleen een baard opgeplakt. Maar de vrijheid en de privileges die je daarmee toe-eigent, die zijn gigantisch.
Namelijk?
Ja, het is heerlijk rondreizen met zo'n baard. Zolang niemand maar tegen je begint te spreken, is het allemaal prima.
Wat merkt hij voor verschil?
Nou ja, je wordt met rust gelaten. En dat is heel fijn. En het is natuurlijk, ik ben opeens te duiden. Dus ik ging op in een soort systeem wat er gewoon was. Weet je, ik was gewoon zo'n jongetje. Ja, ik had een pick-up truck met een Kansas nummerplaat. Ik was gewoon zo'n soort boerderijjongen die daar, zo'n ranchboy die een reis maakte. Zo zag ik eruit.
Ja.
En zo werd ik ook. Ik ging gewoon op in een soort van aannames.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, kijk, ik reis wel met een paspoort waar gewoon een V'tje in staat. En natuurlijk, hè, als je met mensen begint te praten, dan hebben ze ook wel door van. Er is toch iets anders aan de hand.
Ja, waren dat de momenten dat de illusie, of noem je het illusie, dat dat even.
Nou ja, dat vragen mensen wel vaker. Ik ben daar niet als een soort van activist rond gaan reizen, van dat ik wilde dat mensen weten dat transgender ook een identiteit is en dat we allemaal daar heel bewust van moeten zijn of zo. Het gaat mij er juist om die vraag van ja, hoe zit dat met die privileges? En hoe zit het met het feit van dat ik daar was? Was ik daar nou? In hoeverre ben ik daar werkelijk geweest? Die aanwezigheid van een identiteit, als je continu verkeerd wordt gelezen. Mm-hmm. Of ik vind dat een ontzettende complexe. Een complexe vragenconstructie en die blijft maar ronddraaien en die is ook nog helemaal nu niet beantwoord. En dat zijn voor mij zijn dat de meest interessante werken, als ze maar blijven, als continu opnieuw vragen blijven stellen. En ik denk dat het op dit moment ook, dat wordt alleen maar, die vragen worden alleen maar actueler, omdat ik denk van ja, inderdaad van visueel witte man. Wat zegt dat? Dat is natuurlijk een heel lastig pakket aan dingen wat je dan op tafel legt. Want dan moet je het opeens hebben over schalen. En van ja, is dat dan hiërarchisch? Is dat dan hoger? Wat weet je zo van, dat zijn allemaal hele moeilijke constructies. Die zo van, ik vind dat wel iets om over na te denken.
Dus eigenlijk met die reis wilde je ook onderzoeken wat krijg ik voor privileges? Hoe voelt het om?
Ik wilde vooral aantonen dat het niet klopt. Dat als je zegt dat is ook. Heeft natuurlijk op dit moment is het enorm actueel. Iedereen heeft het over intersectionaliteit en zo. Dus dat kruispunt denken. Dus dat je op verschillende manieren een minderheid kan zijn. En dat het ook met elkaar verband heeft. En dat je niet zomaar uit kan gaan van één pakketje. Het is gewoon te makkelijk om te zeggen van. En als alle minderheden maar elkaar de hand geven. Dan hebben we een meerderheid en dan komt het allemaal wel goed. Zo werkt het niet, helaas.
Nee.
Het is veel complexer.
Ja. Yeah. En wat is jouw, nou je zei net, een conclusie is er nog niet gemaakt, want het spint allemaal nog rond. Maar wat kun je ons iets vertellen over wat je te weten bent gekomen over identiteit? Want is dan identiteit wat biologisch bepaald is? Of is identiteit hoe je gedraagt, hoe anderen je zien? Heb je daar inzichten over gekregen?
Ja, tuurlijk. Ik heb heel veel inzichten, maar die zijn van mij. Of die zijn mijn inzichten. Ik heb zeker geen uitkomsten of waarheden. Waarvan ik wel van overtuigd ben, is dat identiteit niet. Hoe we kinderen opvoeden, is van dat je zoekt en dan uiteindelijk vind je identiteit. Of dan ben je iets. Hè? Dan. Mm-hmm. Ja, in het begin moet je gewoon allemaal dingen uitproberen. En op een gegeven moment denk je van, dit ben ik ongeveer. Ik denk dat niet zo handig is, dat we mensen die illusie geven. Omdat ik denk dat het veel spannender is om te zeggen van, nou, het is iets wat continu in wording is. En het is ook iets wat helemaal niet. Ik zeg niet dat je alles maar kan worden, hè, van dat je zomaar iets bedenkt en dat je dat dus kan zijn.
Yeah.
Natuurlijk ben je gebonden aan dat lijf en aan dat denken en aan je. Aan waar je geboren bent en al die dingen, die zitten gewoon, die zitten in die constructie. Maar het wil niet zeggen dat het een vaststaand gegeven is en dat je identiteit kunt vinden. Dat vind ik iets. Ja, dat vind ik jammer dat we dat met elkaar zo afgesproken hebben.
Ja, dat geeft het iets definitiefs. Als je er eenmaal bent, dan is het dat het ook.
Ja.
Okay.
Ja, en dan krijg je ook weer hele. Dan krijg je opeens weer negativiteit. Want dan blijkt iemand die altijd op vrouwen viel en dan opeens met een man of zo wil zijn. Ja, dat kan niet. En dan denk ik van, ja, waarom? Waarom maken we daar een probleem van? Dat is toch eigenlijk iets heel. Dat zijn ook dingen die voor mij ook veel te persoonlijk zijn sowieso om zo publiek te bespreken. Maar ik denk ook van ja, wat is waar ligt daar het probleem? Ik zie het gewoon niet.
Nee, okay.
Snap het niet.
Hey, jij maakt ook om de 7 jaar grofweg foto's van jezelf als James Dean, poserend als die All-American Hero. Daar zit een soort toe-eigening in, stel ik me zo voor. Dat je dat beeld kan worden, hè? Dus op een positieve manier.
Oké, okay, nee.
Toch als je een handeling vaak genoeg herhaalt, dan word je dat steeds meer. Of lees ik het verkeerd?
Ja, helemaal. Nee, vind ik heel interessant. Maar het is niet zoals ik het. Nee, dat is niet mijn interpretatie. Maar ik vind hij is wel spannend. Want het is inderdaad. Ja, tuurlijk. Klopt wel wat je zegt. Mm. Inderdaad, door herhaling zou je het zelfs inderdaad kunnen. Een soort poging tot wording kunnen zien.
Ja.
Maar ik zie in herhaling meer een. een poging tot verandering. Of tot ook tot door het herhalen van die pose ook dat je andere openingen geeft. Of dat je dus een beeld wat gewoon af lijkt te zijn of wat er is. Dat je dat heel langzaam probeert te veranderen door dat herhalingsproces. Dus dat kan je met bijvoorbeeld met clichébeelden vooral, vind ik dat heel belangrijk. Door dat herhalen, want daarom zijn het clichébeelden. Ze worden continu herhaald. En als je ze dan net anders presenteert, dan kan je het misschien een beetje duwen en dan een grens optrekken en iets veranderen. Dus het gaat mij niet zozeer om dat worden. Dat is niet.
Nee.
Maar het is inderdaad, ja, dat is ook een lezing van die werken. Ja.
Je hebt een hele tijd in Berlijn gezeten. En we houden altijd een voorgesprek met onze gasten. En daar vertelde je, dat is echt de queer hoofdstad van Europa. Hè. Daar vind je heel veel gevoeligheid rondom dat onderwerp. En daar zijn we misschien wel veel verder dan hier in Nederland. Of gaan ze er op een prettige manier mee om? Wat is er in Nederland veranderd na 10 jaar Berlijn? Wat tref je dan aan op dat vlak?
Nou, op dat vlak trof ik in. Dat weet ik gewoon niet zo goed, omdat ik het ergens anders zoek op dit moment. Ik heb het idee dat het publieke debat in Nederland op dit moment op andere plekken plaatsvindt dan binnen die queer community. En nou zeg ik misschien iets heel verkeerds, want ik weet helemaal niet of het, misschien zijn er ook wel plekken.
Praat vanuit je eigen.
Ja, daarom. Maar voor mij is op dit moment ontzettend interessant wat er juist binnen de zwarte gemeenschap wordt gedaan. En hoe de mensen als Gloria Wekker en alle die echt eventjes een soort draai geven aan die samenleving. Dat is natuurlijk iemand die al jaren en jaren en jaren bezig is. Het is opeens een soort momentum.
Yeah.
En dat is wel, het is zo ontzettend interessant om dat debat te volgen. Ik word daar zeer door geprikkeld en ook. Wat ik zoek in een publiek debat is, ik ben niet zo'n ontzettende deelnemer. Ik denk soms dat ik iets te sensitief ben om deel te nemen aan het publieke debat. Ik voel me altijd zeer. Ik vind het heel, heel moeilijk. Okay. Maar ik word wel graag geprikkeld en ik wil ook heel graag informatie hebben. De begrippen en de vragen en de. En het kader wat daar gegeven wordt binnen wat er op dit moment aan de gang is in Nederland. In dat hele, die hele tweede antiracistische golf, om het zo maar, daar wordt het een beetje beschreven. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Het is zo. Ik kan er bijna geen woord voor bedenken hoe belangrijk het vind. Ik zat in superlatieven te zoeken, maar dan wordt het altijd, slaat het meestal om en wordt het minder belangrijk dan dat je het uit wil drukken. Het is gewoon, dat zijn de vragen die op dit moment er liggen.
Mm.
En we moeten er allemaal gewoon aan. We moeten gewoon daarmee aan de slag. Iedereen.
Hoe je zei net, ik ben niet iemand voor het publieke debat. Ergens is kunst maken natuurlijk ook een vorm van het publieke debat.
Ja,
hoe ga je dan daarmee om?
Nou, dat is dus het interessante van dat visuele, daar hebben we een soort rare verhouding toe. Er wordt net gedaan alsof het een soort. Het is een communicatie, maar niet communicatie in woord. En we krijgen geen les erin. We geven onze kinderen geen echte goede les, zoals je rekenen, taal, zou je ook beeld moeten hebben natuurlijk.
Ja.
Dat is hoe we tegenwoordig heel veel communiceren. En we doen maar alsof we allemaal begrijpen wat het betekent als ik jou een beeld toon, dat we dan op eenzelfde manier daarmee om kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk zo'n complexe manier van communicatie. Die zou je veel verder moeten uitdiepen.
Mm.
En ik voel me daar dus. Ik voel dat ik daar nog heel veel ruimte heb om te experimenteren en om beelden dus naar buiten te brengen die zeker bijdragen aan het publieke debat, maar in beeld en niet in woord. Is dat een antwoord? Sorry.
Nou, ik zit even te kijken, wat zou het verschil zijn? Hoe zou je zelf het verschil omschrijven? Zijn woorden dwingender? Zijn die meer. Binnen die iets meer vast? Als je zegt, ik heb nog heel veel ruimte om te experimenteren in beeld?
Nou, we denken dat we elkaar verstaan als we woorden gebruiken. En dat is natuurlijk een illusie, maar het is wel eentje die ontzettend overtuigend is. Dat ik zeg iets en jij knikt en jij zegt iets en ik knik ook terug. Zo van, oh ja, ik begrijp wat we zeggen. Maar eigenlijk gebruiken we allemaal begrippen waarvan we absoluut eerst zouden moeten vaststellen of we wel daaronder hetzelfde verstaan. Dus dat is, ik vind, het is een beetje een illusie dat die taal zo vaststaat. Maar het is wel.
Maar ons
het
gesprek
lijkt...
in beelden zou toch een stuk stroever verlopen, denk ik.
Dat weet ik niet.
Het zou een spannend experiment zijn en we gaan zo naar Wissel.
Ja, precies. Ik zit ook gelijk opzij te kijken van. Ah.
Maar ergens lijkt me toch dat we daar meer common ground hebben dan.
Ja, maar hoe kan het dan dat, hè, als je nu naar de jeugd kijkt, die communiceert toch in beeld? Dat gaat toch gewoon prima?
Ja, maar niet uitsluitend natuurlijk.
Nee, wel, niet uitsluitend, maar ook in beeld.
Ja.
En ik heb daar wel interesse in om te weten van ja, hoe functioneert dat dan? Beelden zijn hard hoor. Beelden zijn zeker zo hard als woorden. Wat dat betreft. Maar ja.
Nou ja, ik ben heel benieuwd naar jouw eigen beweegredenen rondom beeld. Of waarom dat beeld?
Ja, dat beeld dat geeft mij de mogelijkheid om verder te komen dan ik voor mogelijk houd voor mezelf met taal. Dus ik kan denkprocessen genereren in beeld waarvan ik niet voor mogelijk hield dat ze er waren. En zodra het beeld er is, komt er een soort van stortvloed aan informatie en aan vragen die ik daarvoor nog niet had. Ja, en dus een beeld is een soort poging en het is ook een iets wat het is een vraag aan iedereen die kijkt, zo van kan je alsjeblieft vertellen wat je ziet? En dat vind ik iets ongelooflijk sterks en moois. En het gaat wat mij betreft, en dat is dus echt iets persoonlijks, want ik zeg niet dat iedereen dat zou moeten hebben, maar voor mij zijn beelden prikkels om verder te denken dan dat ik daarvoor voor mogelijk hield. Ja. Dus er worden nieuwe denkprocessen gegenereerd. En ik denk ook dat daar veel mogelijkheden liggen die niet zozeer. Je hoopt altijd dat er verandering. Verandering is iets wat ingezet moet worden door processen die we nog niet kenden. En als je verandering doet door processen die we al kenden, dan dat is misschien niet helemaal meer van deze tijd. Het moet wat radicaler allemaal.
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n beeld? Misschien het laatste beeld wat je, misschien of iets wat je vandaag hebt gezien of wat je zelf maakt, waarvan je dacht, wow, nu kom ik op andere gedachten. Om het concreter te maken.
Ja, dat is weer heel lastig, omdat nou.
Moet je het medium taal gebruiken?
Ja, moet ik dus weer terug. Of die denkprocessen, die zijn helemaal niet zo. Die kan ik niet vastpakken of zo. Het is niet zo dat ik dan denk van, ah ja, hier heb ik het. En nu ga ik het even analyseren. En dan kom ik tot een conclusie. En dan ga ik weer verder. Je probeert te zoeken in dat beeld naar constructies die je nog niet kende. En naar iets wat ook. Waar ik van hou, is als ik me instabiel voel. Dus dat ik gewoon voel van, wacht even, maar wat ik dus dacht, dat klopt dus niet meer. Of dat ik wil mezelf gewoon heel graag onderuit schoppen, wat dat betreft. Mm-hmm. Dat is iets waar ik me zeer comfortabel voel, is op het moment dat ik denk van, wauw, moet ik weer beginnen? Weet je, zo van, ah, dan moet ik weer dat hele denkproces door en nog een keer proberen ergens te komen waar ik nog niet was.
Ja.
En dat heeft met heel veel verschillende. Het is niet alleen op gender of zo, weet je. Dat is het gaat over heel veel verschillende trajecten, kan je dat uitleggen.
En eigenlijk is dus. Bij sommige mensen doet tekst dat misschien vooral. En bij jou doet beeld slaat blijkbaar alle muntjes.
Tekst is wel is de absolute inspiratiebron voor mij. Hm. Maar uiteindelijk uit ik mezelf in beeld. Maar tekst is wel is super inspirerend.
Ja.
Daarom ga ik ook naar al die bijeenkomsten en dus ja, de spoken word, maar ook discussies, debatten, alles in woord slurp ik op. Het is niet dat ik daar niet in geloof
nee,
of zo.
Nee, nee, nee,
het is alleen niet mijn medium.
Ja. Wie ook met beeld werkt, zit tegenover ons Wissen. We horen jou al.
Hallo.
Snijden en plakken. Wat heb je gemaakt ondertussen?
Ik heb net. Waar is het? Een werkje gemaakt. Wat een beetje te maken heeft met het beginpunt van het gesprek. Dus het gaat heet het over. Of het ging toen over identiteit.
En, beschrijf het beeld eens, wat zien we?
Ja, maar kan ik het ook ergens in beeld brengen? Of,
ja, dat wordt automatisch gedaan.
Oké, alright.
Maar voor de mensen die luisteren?
Het is een... je ziet een stadion van bovenaan zicht. Daaruit komt een grote duim. En bij de vingerafdruk van die duim, daar wordt heel erg aan gesleuteld van meerdere kanten. Dus die duim, die vingerafdruk, die staat voor die identiteit. Waar volgens mij iemand die door die struggle gaat, die sleutelt daaraan op. Tot op zekere hoogte, totdat hij zich comfortabel voelt met waar diegene dan is. Dus er wordt aan gesleuteld. En het komt vanuit het stadion, omdat ik denk dat als ik me moet inleven in iemand die daar doorheen gaat, dat je het idee hebt dat je vet bekeken wordt en dat je super erg in het middelpunt staat, terwijl je dat waarschijnlijk helemaal niet... wil en helemaal geen behoefte aan hebt.
Ja, oké. Okay.
Dus vandaar.
Wat goed. En dankjewel. Ga vooral lekker zo door. Volgens mij dit een heel gaaf beeld, in ieder geval al. Risk, wat komt er dan, zoals nu, als je naar dit kijkt?
Nou, ik denk dan gelijk van, ja, maar iedereen gaat daar tot heen. Dus zo van, het is toch gewoon iets waar... Het is toch niet alleen maar weggelegd voor mensen die... dan zit je
die
weer in die...
Vallen,
ja, ik geloof daar helemaal niet in. Ik denk dat iedereen daar enorm veel van zou profiteren als we daar veel, veel mooiere, lossere omgang in zouden hebben. Maar dat... misschien moeten we ook over andere dingen hebben, omdat het is een...
Van plan, dus dat is een perfecte timing.
Goed.
Want je bent ook met een project bezig dat eigenlijk minder op gender gefocust is, maar meer op ongelijkheid tussen zwart en wit en machtsverhoudingen die in de maatschappij voortkomen. Tijdens de verkiezingen van Trump ben je door de zuidelijke staten van Amerika gereisd. En ik ben heel benieuwd wat je daar precies hebt gedaan.
Dit project is work in progress. Ik ben daar rond gaan reizen. Omdat ik dacht, dit is een heel interessant momentum. Zo van die verkiezingen daarvoor en daarna die tijd. Mijn denken wat ik allemaal geformuleerd heb binnen dat kader van die gendervragen, dat heb ik geprobeerd toe te passen ook op andere onderwerpen. Nou, één daarvan is natuurlijk etniciteit, constructie van ras. Hoe komt dat nou? En dan kan je wel, daar kan je allerlei dingen van denken. En ik heb heel veel gelezen en onderzoek gedaan en research. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat ik daar ook met mijn eigen huidskleurtje rondloop. En ik ben wit. En jij bent ook wit. Weet je, en wis is ook wit. En dat kan je gewoon zien. En dat heeft invloed op je makerschap, denk ik. Dus het feit dat ik daar rondreed, dat moet ik begrijpen. Dat ik als witte persoon door dat diepe zuiden, ik ben vooral in zwarte gebieden geweest, ik ben naar plekken gegaan die connecties hebben met Black History. Wat ik een term vind, die begrijp ik. Maar ik denk wel van, nou, daar heeft wit een behoorlijk aandeel in gehad. Mm-hmm. In die Black History. En dat moeten we ook onder ogen zien.
Yeah.
En ik ben naar heel veel van die plekken met slavernijverleden, maar ook civil rights movement, maar ook politiegeweld. Wat er gebeurd is de laatste jaren, maar dat is natuurlijk ook altijd al aanwezig geweest. Daar ben ik naartoe gegaan. Op die plekken heb ik mensen vanuit die Black community, daar ben ik mee gaan praten. En ik heb ook gevraagd of ik hun handen mocht fotograferen. En dan heb je al een soort interessante positie, omdat ik dus als witte fotograaf dan op mijn knieën ergens lig en die handen aan het fotograferen ben.
Van onderaf, dan stel ik me zo voor.
Ja, nee, als een hand naast een lichaam hangt, dan is dat vrij laag. En als je daar een camera op zet, dan gebeurt dat gewoon. Dus het is een logische handeling, maar die wel ook op een bepaalde manier performatief is. En daar zijn allemaal. Daarom is het ook work in progress. Omdat ik denk, ik moet daar nog heel erg over nadenken. Wat ik daar nou precies mee wil. Op welke manier wil ik dat ook naar buiten brengen. Want er zijn ontzettend veel gevaren die op de loer liggen. Weet je wel, het is een onderwerp wat niet van mij is. Dus je kaapt een bepaald onderwerp. Maar door die focus op die witte positie, of op die, zeg maar, zo de. Ik heb nog geen titel voor het project, maar de subtitel is er al. Zo van Facing White in Black History of zoiets. Of dat je dus dat je bewust bent...
Het onderwerp maakt eigenlijk.
Ja, ja, dat je je bewust bent van je eigen positie. En ik denk dat dat ook wel iets is wat wij witte, zeg maar, langzaamaan is moeten gaan doen. Dat we begrijpen dat we ook een bepaalde rol hebben gespeeld. En welke rol was dat dan en op welke manier?
En is dat de insteek van het project geweest? Dat je eigenlijk daar ook eens een lamp op wilde zetten? Op ons witte aandeel?
Ja, het is niet helemaal zo dat ik van tevoren al tot in detail uitschrijf waar het project over gaat. Omdat ik denk dat er heel veel dingen kapot aan gaan. Dit project komt voort uit een samenwerking die ik heb met een Zuid-Afrikaanse journalist. Ook een witte journalist die in Zuid-Afrika woont. En wij waren heel erg geïnteresseerd in hoe dat nou... Hoe die twee gebieden, Zuid-Afrika en de Zuidelijke Staten van Amerika, hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden en wat de rol van Nederland ook daarin is. En hoe we hebben allerlei vragen daarin geformuleerd. En dit was één onderdeel in dat project. Mm-hmm. Wat op zich weer een project aan zich is geworden. Ik ga daar geen conclusies aan verbinden nog. Weet je, daarvoor denk ik van ja, daarvoor wil ik gewoon tijd nemen. En ik denk ook, het zijn zulke prangende, of die vragen zijn zo actueel en zo urgent en ze liggen overal op straat.
Ja.
We moeten daar wel voorzichtig ook mee omgaan om dan beelden naar buiten te brengen. Ik heb helemaal geen zin om mijn beelden op dit moment al zo publiekelijk dan ook, geloof ik, te tonen. Omdat het ook ik heb wel verantwoordelijkheid voor die beelden. Mm-hmm. Dus ik voel verantwoordelijkheid voor die beelden. En ik voel ook verantwoordelijkheid als maker om ze op een juiste manier te positioneren, zodat duidelijk wordt waar het mij om gaat.
En dat kan nog niet totdat je dat zelf doorwerkt hebt.
Nee, dat is nog niet zo ver. Nee. Nee, omdat het is wel een heel belangrijk iets. Ik denk dat we daar nog niet zo ver in zijn in die denkprocessen over dat wit. Dat weet je, dat als je ook hoort in hoeveel bij radioprogramma's of ik luister veel radio, dus dan de manier waarop mensen communiceren, die is vrij extreem, vind ik, over bepaalde onderwerpen. En dat is heel jammer, want het zou een ontzettend interessant gesprek kunnen zijn. En het is ook, het is natuurlijk een, zoals het dan ook benoemd wordt, zo van, het is een oncomfortabel gesprek. Dat klopt.
Yeah.
Het is geen fijn. Het is niet dat je een of andere leuke uitwisseling of zo, maar het is wel een gesprek wat gedaan moet worden. En waarin ook nog heel veel. Er zijn nog heel veel hiaten, of er zijn nog heel veel plekken waar we gewoon invulling aan kunnen geven.
Ergens vergelijkbaar met hoe je over gender praat. Hè? Misschien de vragen en de manier waarop je dat benadert. Zitten daar overeenkomsten in?
In Duits heb je zo'n mooi woord. Dat heeft ja en nee. Zo in één. Dus het is ja en nee.
Misschien
zo,
nee. Dat is het niet,
ja, hoe zeg je dat nou? Jijn of zoiets? Weet ik veel. Het is. Ja, natuurlijk zijn er. Omdat het een er zijn overeenkomsten, maar nee, absoluut niet.
Hmm. Begin eens bij de ja.
Het is echt ook een ongelooflijk verschil. Maar natuurlijk kunnen emancipatoire bewegingen, mm-hmm. Ja, mm-hmm. Van elkaar leren en kunnen naar elkaar kijken. Maar dat heeft dus ook weer, als ik terugga naar het begin van het gesprek met het project over huidskleur. Dat kan je niet vergelijken met gender. Dat is niet zo simpel als van dat we dan gewoon maar eventjes uitwisseling. Zo van, dan religie of gender of economische status of zo. Dat je, alsof je alles maar uit zou kunnen wisselen. Dat is natuurlijk niet
nee,
zo.
Dat maar, zijn en, maar welke verschillende overeenkomst zie je wel? Wat zou een...
Je stelt wel.
Nou ja, we hadden een ja en een nee in één woord, toch?
Dus, ja, dus ja, omdat ik denk, we kunnen elkaar wel steunen daarin.
Mm-hmm.
Hè, zo van, natuurlijk moet er solidariteit zijn, onderling, in gevechten en in weet ik het wat allemaal, in radicaliteit, in het doormaken van denkprocessen, in het voorbijkomen aan grenzen. Dat is zeker zo, maar dat wil niet zeggen dat je het op elkaar kunt leggen. En ik denk dat daar soms miscommunicatie ontstaat. Dat mensen over elkaar gaan praten. En nu komt Trin Menha in mijn hoofd. Zij zegt, het is een documentairemaakster, maar ook filosofe. En zij zegt van, zij heeft het prachtige woord, ik ben hier echt enorm fan van, speaking nearby the other. Dus dat gaat niet over van, je praat met iemand, je praat tegen iemand, je praat over iemand. Maar je praat nearby, dus dichtbij of in dezelfde richting. Of ik weet niet precies hoe je dat zou moeten vertalen naar het Nederlands. Maar als je het voelt, dan voel je dat het bijna een soort samen oplopen is of zo. Dus je kijkt wel dezelfde kant op en je hebt interesse in elkaar. Je praat dicht bij de ander. Ja. Of zo, op die manier.
Ja, ja.
Snap je?
Ja, zeker.
En dat heeft ook niet alleen met taal te maken, denk ik. Dat heeft ook dat zegt zij ook zo, van het is ook een levenshouding of een manier waarop je in het leven zou willen staan. En ik denk dat daar nog wel veel te ontdekken is.
Te ontdekken is. En hoe is dat in Nederland bijvoorbeeld? Hoe gaan wij met zulke soort thema's om? Want wat mij opviel uit het voorgesprek ook weer, is dat je zei, Nederlanders zijn efficiënt. Dus er is blijkbaar een probleem met gender. Dan hebben we het er even kort over, hevig over. En dan weer door tot over op de orde van de dag. Hoe zouden we ermee om moeten gaan?
Jeetje, dat weet ik helemaal niet. Dit is een hele moeilijke vraag die je nu op tafel legt. Omdat ik denk,
ik heb wel een moeilijke vraag.
Ja, de vragen klinken simpel, maar ze zijn ongelooflijk complex. Mm-hmm. Hoe we ermee om zou moeten gaan, dat moet iedereen voor zichzelf, denk ik, beslissen. Maar het zou op een open manier moeten. En het zou zo fijn zijn als er met meer openheid naar bepaalde vraagstukken wordt gekeken. En dat er niet continu die verdediging nodig is. En ik denk dat gaat gewoon om interesse. Interesse in elkaar. En ik snap, heel veel dingen die problematisch zijn, die snap ik ook echt niet. Omdat ik denk van, hoe kan het nou toch? Zo van als ik het dan zo terugbreng naar hele simpele woorden, dan begrijp ik niet hoe je desinteresse zou kunnen hebben in iemand anders. Of hoe je, ik geef ook les. Ik heb nog nooit een niet interessante student ontmoet. Weet je, werkelijk elke student die ik leer kennen, denk ik, wauw, dat is zo spannend. Zulke interessante ideeën. Dus hoe zou het zo kunnen zijn dat er desinteresse naar een ander is? Dat is voor mij een niet te begrijpen iets.
Dat is een concrete aanbeveling, toch? Aan iedereen leer interesse hebben voor andere mensen. Of in ieder geval,
maar werkelijk interesse, dat niet een soort dat is denk ik iets wat niet iedereen, misschien heeft niet iedereen dat, maar dus echte interesse in waar een ander mee bezig is of hoe iemand anders denkt, dat kan enorm veel toevoegen aan je eigen denkprocessen.
Maar
het is ook
inderdaad
voorbij kijken aan je eigen identiteit, hè? Dus dat is ook nog iets waarvan ik denk van, dat is misschien ook iets wat je moet leren, maar daarin zou je ook, ja, gewoon het niet alles terugkoppelen naar dat eigen ik of zo. Dus daar ook weer die ruimte in zien van, er zijn ook mogelijkheden die anders zijn.
Ja. Laten we dan misschien ter bijna afsluiting, we hebben nog een minuut of vijf. Is er één aspect Waar jij het nog graag over zou willen hebben, wat we zouden kunnen veranderen, zeg maar. Laten we positief en opbouwend eindigen. Zo, inspireren. Als het gaat om zo'n sociale constructie.
Ja.
Een heel klein veranderbaar aspectje.
Ja, een veranderbaar aspect. Nou, zeg. Ja, je, Dat zijn dingen die hebben altijd weer te maken met interesse. Ik kan het gewoon niet anders formuleren, denk ik. Want Ik kan wel zeggen van, iedereen zou een keer in een ander land moeten wonen of zo. Maar daar hangen ook allerlei consequenties aan vast als je zoiets zegt. Dus dat milieutechnisch en zo. Dus laten we alsjeblieft niet te makkelijk bepaalde dingen op tafel gooien.
Iedereen zou naar een ander land moeten lopen.
Ja, precies. Zo van.
Dus dan hebben we dat gedekt.
Nee, maar ik denk, die vraag die jij stelt, zoals ik de maatschappij zie, denk ik, daarmee gaan we het niet redden met een klein klein dingetje. Het zal echt iets groter en iets radicaler moeten zijn.
Het mag groot zijn als het maar binnen 3,5 minuten is. Ik dacht,
nee,
ik hou het klein, maar...
Nee, het is
Noem iets groots.
Er zijn gigantische stappen nodig, denk ik, om daar naartoe te gaan waar we naartoe zouden kunnen.
Waar naartoe en welke stappen?
Ja, nee, Luc, dat gaan we niet doen.
Ah, ja.
Omdat ik... Nee, ik ben niet iemand die zich daarin thuis voelt om dat neer te leggen. Omdat ik denk dat ik ook geen bepalende factor daarin ben. Zoals ik die maatschappij zie en hem terugkoppel naar mijn eigen zijn en mijn eigen ik, is het een hele vreemde maatschappij. Ik snap er helemaal niets van dat hij op deze manier in elkaar zit.
Yeah.
Ik denk, wat doen we hier? Hoe komen we daar? We zullen af moeten van dat hele kapitalistische systeem, dat denken. Hoe krijgen we het voor elkaar? Dat wat er hier gecreëerd is, is voor mij een raadsel.
Hmm.
Dus dan, ja, weet je,
nou,
als
dat
je dan...
Dat is een hele mooie grote, toch? Het kapitalisme, dat
nou,
zou...
Nou, bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen sneuvelen wat jou betreft.
Ja,
daar moet een andere vorm voor.
Ja, maar dan nog, denk ik van, ja, het zijn zulke gigantische dingen. En ik hoop gewoon dat er wel mensen zijn die inderdaad dat denken ook aankunnen en dat om kunnen zetten in doen, in agency, mm-hmm. in het laten gebeuren van bepaalde processen die verder gaan dan alleen maar op politiek gebied een kleine verandering of zo, want dat is het niet.
En dat is dus eigenlijk wat jij in jouw werk ook doet op microniveau, hè? Door je eigen rol daarin in te pakken en naar het zuiden van de Verenigde Staten te gaan. En je verantwoordelijkheid te nemen in hoe je zo'n beeld naar buiten brengt. Kan ik dat zo interpreteren?
Ja, maar het klinkt net als... maar dan zonder die... Dat is, maar dan wel met elke keer ook die bevraging van dat eigen ik en die positie. En,
ja,
want dat is echt een helemaal niet duidelijk voor mezelf ook.
Nee. Dus jij bent gewoon ook nog je eigen microwereld aan het onderzoeken binnen die hele grote wereld.
Ja.
Het is een continu onderzoek. Dat is mij helemaal duidelijk geworden in het gesprek. Dankjewel, Risk. Fijn dat je er was. En dan ga ik even naar... Ja, je mag even uitblazen. Ga ik even naar Wisse toe. Want wat is er nog gebeurd in de afgelopen 20 minuten?
Als reactie van Risk op dat eerste werk... Dat vatte ik een beetje op als... dat het is altijd wel een onderwerp. En het is ook altijd best wel... Er zit best wel veel aandacht op of zo.
Het bedoel je?
Dat hele genderneutrale
construct,
identiteit.
Gender, ja.
En hoe ik haar reactie net een beetje begreep, was dat volgens mij, ook al is het een onderwerp, hoe moet ik dit nou uitleggen? Dat je ook niet al te veel aandacht of zo, er hoeft niet al te veel aandacht daar naartoe. Maar volgens mij gebeurt dat wel altijd.
Ik snap je niet helemaal, geloof ik. Hoe zou je er geen aandacht aan toe?
Nou, bijvoorbeeld hier in het eerste werk. Daar lag het heel dik op dat het over identiteit ging. En dat er aan gesleuteld werd. En, en toen was Risk de reactie volgens mij een beetje van... Ja, dat hoeft er niet zo dik op te liggen. Dat hoeft niet zo in het middelpunt te staan. Wat ik nu dan gedaan heb is een... je ziet hier een soort fisheye-foto van een theaterzaal gericht op het podium. Dus er is iets daar wat centraal is. Van die zaal heb ik een soort van tv-scherm gemaakt. Dus alle focus in die zaal richt zich op dat scherm. Maar je ziet alleen maar dat zwart-witte... hoe heet dat nou? Dat sneeuwscherm, zeg maar. Als er helemaal geen zender is.
Ja, de
is,
ruis, als het ware. Visuele
ja,
ruis.
Precies. Dus de focus ligt daar wel. Maar ja, vanuit dat scherm gezien is er eigenlijk ook weer helemaal niks.
Ja, ja.
En dat ook een beetje dat idee bij dat derde werk. Waarbij iemand, ik wil niet zeggen zich verstopt. Maar iemand staat achter een boom. En aan de andere kant van de boom zie je de persoon niet. En je kan ook niet echt aan de persoon zien, omdat het net heet, het ging over dat het visueel duidelijk is dat ik en jij bijvoorbeeld, wij zijn witte mannen.
Mm-hmm.
Aan deze persoon kan je vrijwel niet visueel zien wat diegene is.
Oké,
dus
ik vind het waanzinnig knap hoe je al die elementen uit het gesprek hebt gevist en nou ja, met de knipsels tot een collage te kunnen maken. Dankjewel, Lisse. Anke Smit. Ga vooral naar de Facebookpagina van Mr. Motley als je heel nieuwsgierig bent geworden naar deze beelden. Want die verdienen het zeker. Wij eindigen de uitzending met onze partner voor de kunst. De crowdfundsite waarop mooie projecten staan die dan weer gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat Jetske Voorneveld. Zij staat op het punt om een modelijn op te zetten van Ghanese kleding. Toch?
Ja, klopt.
Hoe heet het?
Aquaman.
Alright, hoe kom je op het idee?
Op het idee. Afgelopen mei was ik aan het reizen in Ghana. En het viel me daar heel erg op dat de mensen daar, ongeacht de status, altijd goed gekleed zijn. En daarbij ook heel veel expressie en kleur gebruiken. En dat is iets wat, ja, in Amsterdam zijn mensen natuurlijk al heel veel met kleding bezig.
Ja.
Maar ook qua kleur, we kunnen wel, dat we daar nog wat ook van kunnen leren eigenlijk.
Omschrijf het eens, wat voor kleuren zien we dan?
Nou, voornamelijk heel veel geel, blauwe kleuren. Mm-hmm. Voor Aquaman hebben we de kentenstoffen gebruikt. En de kenten komt, dat is een soort patronen die worden gemaakt van de Akan tribe in Ghana. Dat zijn echt Ghanese patronen.
Okay.
En die willen we ook echt terugbrengen in de kleding zelf.
Traditionele patronen die daar gedragen worden.
Ja, en dat hebben we eigenlijk een beetje gemengd. We hebben een beetje de street style uit de jaren 80, 90 gepakt, wat we hier hadden.
Wat zijn dat, bombers en
ja,
zo?
Ja, een beetje bombers inderdaad, een beetje mm-hmm. trainersjacks en ook met ja, meer shapes, meer graphic shapes. En die hebben we echt gecombineerd met de kleding daar. En daar is Aquaman uitgekomen.
Je hebt nu zo'n heel mooi
jasje
aan. Omschrijf hem eens een beetje. Het is een soort van Bordeaux.
Ja, het is een beetje maroon, Bordeaux.
Ja.
En dit zijn dan de kenten stof. Ik weet niet of het goed te zien is. Dit zijn dan de kentenpatronen.
Ja, omschrijf hem eens voor de mensen die luisteren.
Dit is gemaakt eigenlijk uit ja, vlakken. En ze hebben meerdere lagen gebruikt daarin. De eerste laag is gewoon een kleurlaag. Daarna hebben ze een soort grafische laag met shapes eigenlijk gebruikt, met vormen. En daar overheen hebben ze nog een patroon geplaatst. Dus alle kentenstoffen zijn ook uit meerdere lagen opgemaakt.
Het is waanzinnig. Ja, vooral als je er dicht bovenop zit, dan zie je
hoe ambachtelijk en hoe mooi het is. Ja.
Het is. Ja.
Ja.
Hey, en er zit ook nog een goed doel aan deze kledinglijn.
Klopt. Mijn vriend Ekwele, die heb ik ook in Ghana leren kennen. Hij heeft daar gestudeerd.
Mm-hmm.
Hij komt oorspronkelijk uit Engelstalig Cameroen. En Engelstalig Cameroen wordt onderdrukt door het Franstalige gedeelte. En dat wordt eigenlijk door Paul Biya is de dictatuur, dictator daar. En al voor 35 jaar. En op het moment dat iemand, want het wordt genoemd Amazonië, het Engelstalige gedeelte.
Mm-hmm.
En op het moment dat iemand ervoor uitkomt om dat onafhankelijk te worden, omdat het gewoon een Engelstalig land eigenlijk is, en dat staat een beetje buiten het Franstalige gedeelte, het wordt ook eigenlijk gezien als buitenlanders daar, willen ze gewoon heel graag een eigen land hebben. Maar op het moment dat je daar dus voor uitkomt, dan zit daar de Frans, het regime eigenlijk op. En worden mensen zelfs vermoord. De internet is afgesloten daar, dus ze hebben geen toegang tot internet meer. Er zijn haast geen banen, educatie voor kinderen en ja, scholieren. Dat alle omstandigheden daar zijn nu zo dat mensen in angst leven. En er zijn ook militairen op straat aanwezig. Dus op het moment dat iemand naar buiten komt en zich probeert uit te spreken, ja, dan wordt het gelijk onderdrukt.
Voor die onafhankelijkheid.
Ja, door de onafhankelijkheid, ja. En nu zijn heel veel mensen naar Nigeria dus gevlucht. Dat is een land naast het Cameroen. En we zijn nu in contact met de UNHCR in contact geweest. Maar het is best wel lastig om direct geld te schenken aan een bepaalde groep. Dus nu zijn we proberen een foundation op te starten, dat we dus die mensen kunnen helpen die in Nigeria nu gestrand zijn eigenlijk en uit het land zijn gevlucht.
En dan gaat het om basale steun, om eten, om naar huis, om...
Ja, gewoon eerst de basisbehoeften, dat ze dat weer terug kunnen krijgen. Ja, klopt.
Oké, of zit er ook nog een soort van politieke steun aan voor die onafhankelijkheid?
Nou, wij doen het ook omdat voor dit probleem is natuurlijk weinig aandacht. Ook als ik met mensen over spreek, hebben ze geen idee wat daar eigenlijk gaande is. En we willen ook met Aquaman inderdaad ook meer aandacht creëren voor het hele probleem eigenlijk daar. Mm. En we weten dat Amnesty International en de UN zitten er eigenlijk al op. Maar hebben nog niet echt voor oplossingen kunnen. Zijn nog niet echt oplossingen voor. Om die mensen daar ook echt te helpen en ook veilig te stellen. En dus proberen wij gewoon klein eigenlijk daarmee te beginnen.
Ja.
Ja.
En dat allemaal, dat hangt allemaal vast aan die hele mooie collectie.
Ja.
Dit jasje hadden we dus. Wat zit er nog meer in de collectie?
Het is allemaal unisex. Het zijn dus, we hebben 10 verschillende ontwerpen jasjes. En we hebben ook broekontwerpen. Het zijn een beetje van die hangbroeken. De jasjes kunnen zowel als de kleurkant als een zwarte kant worden gedragen. Wordt allemaal omkeerbaar.
Ah.
En we hebben nu ook voor unisex gekozen dat zowel als man als vrouw het gewoon kunnen dragen. En ik zelf vind mannenkleding altijd heel mooi. En ik vind het ook altijd heel jammer dat soort jasjes eigenlijk niet voor vrouwen dan worden gemaakt.
Ja.
Dus vandaar ook de keuze om het gewoon unisex te laten.
En het wordt ook lokaal geproduceerd in Ghana, stel ik me zo voor.
Ja, het is allemaal fair trade. Een goede vriend van Ikwele, hij is een hele goede teler daar. En die heeft ons geholpen met de samples te maken. En we zijn nu op zoek naar meerdere telers eigenlijk die met ons dus de productie kunnen starten om een grotere oplage te laten maken. Ja.
En waar gaat het in eerste instantie het geld voor de crowdfunding naartoe? Gaat dat naar het maken van die kleding?
Ja, voor de crowdfunding hebben we inderdaad hebben nu een doelbedrag van €8.000. En daarmee kunnen we dus inderdaad een oplage laten maken van de kleding. En daar ook mee het merk meer op gaan bouwen.
Mm-hmm.
En als dat bijna rond is, dan ga ik eind februari terug naar Afrika. Naar Ghana, om het dan om gang te zetten.
En wat word jij daar? Word jij daar de verkoopagent? Of hoe moet ik dat zien?
Ik werk dan samen met Ikwele en dan gaan we de markten langs. Hij is nu in contact met alle telers en ook met alle met de markt om alle stoffen alvast in te kopen. En dan gaan we dus langs de telers en dan ga ik ook gewoon kijken hoe de productie gaat met de telers, hoe de communicatie is en wat ook de beste kwaliteit is.
Ja. Kun je nog iets zeggen over de betekenis van die patronen die ik nou zo mooi op dat jasje zie staan?
Maroon betekent een beetje een spiritueel kleur eigenlijk. Je hebt geel meer echt voor openheid en vrolijk en... je hebt ook zwarte kleur, dat staat weer echt meer ook weer voor de zwarte kant. Dus wat meer de negatievere kant. En blauw ook meer ook voor open en fresh. En elke kleur, de patronen zelf hebben ook nog allemaal betekenissen. Maar qua kleuren, daar halen ze gewoon ook heel veel uit. Ook als cultuur zelf, ja.
Waanzinnig. Ik hoop dat we er ook een soort van beschrijving dan bij krijgen als je zo'n jasje bestelt. Ja. Is dat zo? Wordt er een soort van uitleg
Ja, daar zijn we wel mee bezig. We zijn nu ook bezig met een boekje te maken met een fotoshoot en alle ontwerpen erin. Maar ook inderdaad uitleg van waar het geld dus ook deeltelijk naartoe gaat. En dat ook fair trade is. En ook inderdaad de kleuren, welke betekenis eraan vasthangen.
Ja, precies.
Ja.
Nou, dankjewel. Ga naar voordekunst.nl /.
Ja, zeker.
Weet jij de...
Het is This is Aquaman. En we zijn nu op de 90%. Dus we zijn er bijna. Maar alle kleine beetjes helpen. Dus we hebben jullie hard nodig.
Oké, dankjewel. Succes, Jetske.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er was. En dit was Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. En dan zit hier Riette Wanders. Daar hebben we heel veel zin in. Tot volgende week. Doei.